getuigenis Esther en de anderen. En laten we daar nou net de preek over gaan. Omgaan met Gods aanwezigheid. Dus God heeft een plan voor morgen. Maar terwijl het wordt neergezet, wil ik een geweldig verrassingsbezoek aankondigen uit Amerika. Zoals jullie weten werk ik in Amsterdam bij een Amerikaanse zendingsorganisatie. En we hebben nu een Hollywood, nummer 1 Hollywood acteur op bezoek uit Amerika. Die iets wil delen over zijn geloof. Ik zal nog niet zeggen wie het is, maar ik zal jullie zeggen een paar van zijn films. Hij heeft verschillende Oscars gewonnen. Hij speelde in The Green Mile, Sleepless in Seattle, The Terminal. Een van zijn laatste films is The Post, Forrest Gump, Saving Private Ryan. Wie denken jullie dat hier is? Tom Hanks. Hij is wedergeboren christen en hij wil nu iets delen van zijn geloof. Hij komt elk moment binnen. Kun je even kijken, lief? Grapje. Maar het gaat om onder de indruk zijn van aanwezigheid. En Ik was er versteld van dat ik meer onder de indruk zou zijn. Iedereen zit nu naar de deur te kijken. Ik was er zelf een beetje beschaamd dat ik meer onder de indruk zou zijn als Tom Hanks hier nu binnen zou komen lopen. Een schepsel. Dan dat ik onder de indruk zou zijn van het feit dat God hier, de schepper van hemel en aarde, nu aanwezig is. En daar wilde ik het over hebben. Je ziet het ook mooi, nu is het WK aan de gang. En je ziet het ook, je zag het ook bij het WK. Hier zie je een van de tops, beste spelers ter wereld, Ronaldo. Zie je in het rood staan. En er zijn er altijd aan het begin van de wedstrijd ballenjongens en ballenmeisjes die dan voor de foto daar mogen bij zijn. En je ziet gewoon dat hier de ballenjongens en ballenmeisjes, die staan oog in oog met hun held. En ze hebben ook een momentje op de tweede foto met elkaar van wauw, wat geweldig is het. En dit is onze reactie op de aanwezigheid van een belangrijk persoon. En vanmorgen wil ik weer de uitnodiging neerleggen. Hoe zijn jullie, hoe reageren jullie op het feit dat God met jou is? Wat is jullie dagelijkse reactie op de aanwezigheid van God in jouw leven? En het eerste waar we van voordat we nog beginnen, zal ik een preekschets geven om te laten zien waar we een beetje over gaan nadenken. We gaan kijken naar het verschil in Gods aanwezigheid door de tijd heen op aarde. Het verschil tussen God op ons en God in ons. En waarom is dat? Het effect van Gods aanwezigheid op jouw leven. En leren omgaan met Gods aanwezigheid. We gaan eens leren van Jacob. Uit Genesis 28. Daar lezen we het volgende. Jacob verliet dus Beersheba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en hemel tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ik zelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Dus hier zie je Jacob die een ontmoeting heeft met Gods aanwezigheid en het bijna niet besefte. En mijn vraag aan jou en mezelf vanmorgen is, hoe vaak gaat er een dag voorbij dat je niet beseft dat God met jou is? En je ziet ook heel mooi in het tweede stukje dat Jacob reageert op die aanwezigheid van God. Eerbied vervulde Jacob. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette hij Luz. Dus je ziet heel mooi dat Jacob reageerde op zijn ontmoeting met God, op de aanwezigheid van God, door er een gedenksteen van te maken. Gods aanwezigheid bij mensen door de tijd heen is enorm verschillend. Aan het begin zien we dat Adam en Eva met God wandelen. We lezen daar: de mens en zijn vrouw hoorden God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin wandelen. Adam en Eva wandelden samen met God door de Hof van Eden. Maar toen kwam er de zondeval, doordat ze van de verboden vrucht aten. En die zonde die maakte scheiding tussen de mens en God. En daarna zie je dus dat vanaf die zondeval er een indirecte aanwezigheid van God was bij zijn mens. Dat is onder andere via de wolkolom, de vuurkolom, de Heilige Geest of een engel. Maar het was niet meer zo direct als Adam en Eva met God wandelden in de hof. En dat kwam allemaal door de zonde. Maar je zou kunnen zeggen dat ondanks de zonde, ondanks de ongehoorzaamheid van de mens, verliet God zijn kinderen niet. Hij bleef hen leiden. En dat vind ik zo mooi. Hij bleef hen leiden. Dus hij bleef aanwezig zijn. Zij het indirect, want een heilig en rein God kon niet meer zo dichtbij zijn bij onheilige, onreine mensen. Maar daar had God natuurlijk al lang een plan voor bedacht. Overigens is het heel mooi. In de tweede plaatje onderaan zie je de tabernakel. En zoals jullie weten, de tabernakel had verschillende plekken. Je had de voorhof, daar zie je de meeste mensen staan. Daar kon nog iedereen komen. Dan had je in de achterste, daar zie je een soort tent staan. Daar had je, die bestond uit twee delen, het heilige. Daar konden de priesters binnengaan. En achterin het heilige der heiligen. En daar kon alleen de hoge priester ingaan. Daarover straks meer. Maar die tabernakel die werd dus opgezet telkens als ze kamp maakten om ergens te overnachten. En dan zouden de stammen, de 12 stammen van Israël, zich om die tabernakel legeren, zoals dat dan mooi in het Nederlands heet. En wat ik nou zo mooi vind, is dat Jezus zoveel voorkomt in het Oude Testament. Jezus, die pas in het Nieuwe Testament geopenbaard is, vlees geworden is, komt al voor op bijna elke bladzij van het Oude Testament. En dat zie je hier ook bij de belegering. Want als je die belegering rond die tabernakel gaat bestuderen, dan zie je deze aantallen. Het zijn 12 stammen, maar 4 stammen staan daarvan aan het hoofd. En er worden in nummerie 2 worden de aantallen genoemd. En dan zie je Efraïm 108.000, Ruben 151.000, Dan 157.000 en Juda 186.000 mensen. Nogmaals als aanvoerders van elk 3 stammen. En als je die dan gaat uittekenen, nogmaals, dit is niet mijn verzinsel, dit hebben theologen gerealiseerd. Dan zie je iets ontstaan, de vorm van het kruis. Datgene wat de mens weer dichtbij of één met God zou maken. Dus dat vind ik zo mooi, dat wilde ik jullie niet onthouden. Gods aanwezigheid bij mensen door de tijd heen, wat zien we nog meer? Dus na die zondeval, dus circa 4000 jaar lang, mocht slechts 1 persoon op de hele wereld 1 keer per jaar in Gods aanwezigheid zijn. De hoge priester, op grote verzoendag. 1 persoon op de hele wereld. 1 keer per jaar. En juist daarvoor stierf Jezus om die intimiteit tussen God en mens weer te herstellen. Links zie je Jezus aan het kruis en rechts zie je het voorhangsel van boven naar beneden scheuren. Dat voorhangsel wat scheiding maakte tussen het gewone volk en die ene man die naar binnen kon gaan. En het mooie is, dat voorhangsel wordt van boven af gescheurd, staat er in detail beschreven in de Bijbel. Alsof God zelf dat voorhangsel scheurde om de mens weer bij hem te brengen. En die intimiteit neemt alleen maar toe. Want door Jezus hebben we nu het wonder dat God in ons woont. En daar zie je ook het verlangen van God, wat we ook op de laatste bladzij tegenkomen in Openbaring 21, waarin staat: ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Dus hier zie je vanaf de eerste bladzijde tot de Bijbel in Genesis, waar Adam en Eva, waar de mens wandelde met God, tot en met de laatste bladzij, dat het Gods grote hartsverlangen is om aanwezig te zijn met zijn ultieme creatie, de mens. En ik vind het zo mooi. Maar heel vaak verliezen we daar de indruk van. En daarom wilde ik het vanmorgen op daarover hebben. Hoe ga jij om met Gods aanwezigheid? We kunnen leren van Mozes. We lezen het volgende in Exodus 33. Mozes zei tegen de Heer: u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als het werkelijk zo is, laat me dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde: moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En dan komt het mooie, die zin van Mozes die zei: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere, geheiligde plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes: ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Zo mooi om hier te zien dat Mozes leefde vanuit die aanwezigheid van God. En de vraag die ik vanmorgen aan ons wil stellen is: besef jij ook dat je zonder God niets kan doen? Nodig jij God ook uit bij het werk dat je doet dagelijks? Gods aanwezigheid in jou geeft jou een bijzondere, een geheiligde positie in de wereld. En hoe ga je daarmee om? Dan is er een verschil tussen Gods aanwezigheid in ons en Gods aanwezigheid op ons. Gods aanwezigheid in ons is om onszelf te zegenen. Het vers wat daarover spreekt onder andere is uit Efeze 1, waarin staat: in hem, dus in God bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest. En dat woord verzegeling, dat wordt niet vaak gebruikt in het Nieuwe Testament. Eén keer ook in Openbaring, waarin staat dat de boze in de poel des vuurs wordt geworpen op de laatste dag. En die wordt dan verzegeld. Dus dat betekent, daar kan niemand meer bij, daar kan niemand uit, daar kan niemand iets aan veranderen. Dus als er staat dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, dan betekent het dat jouw positie, jouw identiteit verzegeld is. Daar kan niemand iets van afnemen. Dat kan niemand veranderen. Ook de boze niet, zelfs je eigen zonde kan daar niets aan veranderen. Een tweede vers: ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Hebreeën 13 vers 5. Wat een geweldige belofte van God dat hij dit zegt. Dat hij niet zal loslaten, niet zal verlaten. Een belofte die hij doet aan ons. Dit vers: wie zich echter met de Heer verenigt is één geest met hem. Jouw intimiteit met God is nu groter dan de intimiteit die Mozes of Abraham of Elia had met God. Geloof je dat? Als ik de Bijbel lees en ik zie wat ze gedaan hebben, dan denk ik van: wauw, God was met hen. Wat een geweldige daden hebben zij gedaan. Maar zij waren niet opnieuw geboren. En omdat ze niet opnieuw geboren waren, hadden ze geen nieuwe geest die geschapen was in reinheid en heiligheid, waardoor Gods geest niet één met hun kon worden. En dat is het geweldige geschenk van Jezus, dat hij ons opnieuw geboren deed worden, waardoor onze eigen geest rein en heilig werd, zodat die reine heilige God één geest met ons kon worden. Maar de vraag is: wat doen we met die intimiteit? Wat doen we met het feit dat binnenin ons, elke seconde van de dag, wij één zijn, één geest met God? En natuurlijk is het die geest van het zoonschap. Jij hebt die geest ontvangen om Gods kind te zijn. Om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. En die geest, een van zijn eerste taken in jou, is om je eraan te herinneren, te verzekeren dat jij Gods kind bent. Zoals we kunnen lezen in Romeinen 8. Ik zou willen zeggen, dat is de eerste bediening van de Heilige Geest in jou. Om jou te verzekeren, jij bent mijn geliefde kind. Omdat elke keer als we dat vergeten en dat uit het oog verliezen, gaan we domme dingen doen. Jij bent een kind van God geworden door die Heilige Geest. En dat kunnen mensen als Abraham en Mozes en Elia toen niet zeggen. Dat is God in ons. Dus hij is in ons voor onszelf, om onszelf te zegenen als kind van God, om kind van God te worden. Maar hij is op ons voor de wereld om ons heen. In Jesaja 61 vers 1 heb je dat beroemde vers waarin staat: de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om. En daar komt de reden waarom de Heilige Geest op jou is en op mij is. En dan komt er een hele lange lijst waarom de Heilige Geest op jou is. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. Voor wie gebonden zaten. Opening van de gevangenis. Om uit te roepen. Het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. En zo gaat die lijst nog wat door. Maar daar zie je de reden waarom de Heilige Geest op ons is gekomen. Namelijk voor de wereld om ons heen te zegenen. Het mooie is trouwens ook dat je in dit vers ook ziet dat de Heilige Geest dus op jou is om mensen te zegenen, zodat zij tere binten van gerechtigheid, eiken van gerechtigheid worden, dus dat zij tot geloof komen. En vervolgens in vers 4 dat die nieuwe gelovigen weer de verwoeste plaats van weer weleer gaan herbouwen. Dus je ziet hier eigenlijk een soort discipelschap plaatsvinden als jij uitstapt en gaat doen waarom de Geest op jou is. Jij gaat mensen liefhebben, mensen zegenen. Dan komen ze tot geloof, leren ze God kennen en vervolgens gaan zij hetzelfde doen. Dat zie je eigenlijk in deze, ik zei 61 van 1 tot 4, heel mooi terecht. Handelingen 1 vers 8, zie je hetzelfde. Je zal kracht ontvangen van de Heilige Geest die over je komen zal en jij zal mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Dus hier zie je ook een van de redenen waarom de Geest op ons is, om zijn getuige te zijn voor de wereld om ons heen. Dus de Heilige Geest is in jou, voor jouzelf, om jouzelf te zegenen, om jou te herinneren, jij bent mijn geliefde kind. En hij is op jou, voor de wereld om jou heen. En wat ik dan zo jaloersmakend vind, is de gevoeligheid die Jezus had met die aanwezigheid. Want de aanwezigheid van God is een persoon. En de persoon heet de Heilige Geest. Dus als we het hebben over Gods aanwezigheid in jouw leven, dan hebben we het over de persoon van de Heilige Geest. En wat ik zo jaloersmakend vind, is als ik lees hoe gevoelig Jezus was met die persoon van de Heilige Geest. Met Gods aanwezigheid in zijn leven. In Lucas 8 staat het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Jullie kennen het verhaal. Ze leed al 12 jaar aan bloedvloeien. Had veel geld uitgegeven aan dokters, maar niet genezen. En dan komt op een gegeven moment Jezus door de straat wandelen. En natuurlijk had hij al eerder wonderen gedaan. Dus de mensen, die het hele dorp stroomt uit. Dus het is een grote menigte. En in die menigte loopt Jezus. En op een gegeven moment zegt hij: wie raakte mij aan? En de discipelen reageren natuurlijk: ja, hoezo, wie raakt jou aan? Iedereen raakt je aan, want er staat een menigte om ons. En we lezen dan: Jezus vroeg: wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking. Petrus zei: meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Met andere woorden, iedereen heeft u aangeraakt. Maar Jezus zei: iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. Dit was de gevoeligheid van Jezus met de aanwezigheid van God. En misschien heb je het wel eens gehad dat je in aanbidding de aanwezigheid van God ervaart. Wie heeft het wel eens gehad? Ja, ik ook. Of als je voor iemand aan het bidden bent. Wie heeft het wel eens gehad dat je dan de aanwezigheid van God ervaart door je gebed heen? Maar dit is een heel nieuw niveau waarin God ons toe uitnodigt. Dat we bewust zijn van Gods aanwezigheid terwijl wij lopen te praten, te spreken met een menigte mensen. En dan is er één iemand in die menigte die een beroep doet op grond van zijn geloof op die aanwezigheid van God in jou. En hij raakt de zoom van jouw jas aan. En je voelt dat kracht wegstroomt. En ik bedoel niet onheilig, maar het beeld wat ik daarbij heb is van de accu, van onze smartphone. Er is een bepaalde, Jezus voelt de kracht uit zich wegstromen. Als het ware dat je opgeladen bent met de Heilige Geest voordat de dag begint. En omdat jij voor mensen bidt, mensen doen een beroep op jou, op de aanwezigheid van God in jou, door in geloof gebed te vragen. En dat je die kracht voelt wegstromen. Dat is een heel nieuw niveau van aanwezigheid, van gevoeligheid met de aanwezigheid van God. Waartoe God ons ook uitnodigt. Om zo één te zijn met die aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. Wat was het effect van Gods aanwezigheid op het leven van Jozef? Als er die mensen zijn die in de put zitten, of die door familie verlaten zijn, of gescheiden zijn, ik denk aan de vluchtelingen, dan is het verhaal van Jozef zo bemoedigend. Want hij maakte tegenslag op tegenslag mee in zijn leven. Zijn leven was echt niet makkelijk. Maar dan zie je telkens dat zinnetje terugkomen, we gaan het zo lezen. Maar God was met Jozef. Toen hij in de put zat, in de gevangenis zat, staat er het kleine zinnetje. Maar God was met Jozef. En die aanwezigheid van God doet iets met dat leven van Jozef. En dat gaan we nu lezen. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de handel van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. Dus hier is Jozef net verkocht door zijn eigen broers, door zijn eigen familie. Verkocht als slaaf. Wat een vernedering, maar wat een pijn ook in het hart van Jozef. Maar dan staat er weer dat zinnetje. De Heere was met Jozef. En die aanwezigheid van God, die gaat niet ongemoeid. Want er staat meteen het woordje zodat achter. Zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Dus die aanwezigheid van God op Jozef had een effect. In vers 3 gaat het verder. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. Die aanwezigheid van God op jouw leven zal gezien worden. Ik had net een gesprek met Bram op de Zaanse Schans, waar een vrouw naar hem toe komt en die tegen hem zei, ik kan zien dat God, dat jij een christen bent, dat God met jou is. En hij had er niet over gesproken. Die aanwezigheid van God in ons leven, die zal opgemerkt worden. En in vers 5 gaat het verder. En het gebeurde vanaf het moment dat Potifar Jozef over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Dus die aanwezigheid van God heeft niet alleen invloed op jouw eigen leven, dat het jou voorspoedig maakt en betekent niet dat je miljonair wordt, maar dat dingen gewoon goed gaan. Dus als je in de put zit, zorgt die aanwezigheid van God ervoor dat je eruit komt als je hem vertrouwt. Maar het zorgt er ook voor dat de mensen om jou heen gezegend worden, omdat God met jou is. Wat een invloed van de aanwezigheid van God. Je ziet het ook bij David en Hiskia. 1 Samuel 18 vers 14. En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de Heere was met hem. Bij Hiskia in 2 Koningen 18. De Heer was met Hiskia, zodat alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht. En een mooie... De aanwezigheid van God, dat is sleutel 1 in je leven. Maar die tweede sleutel, die lees je eigenlijk in het vers ervoor. Ik heb ze nu het vers nagezet. Vers 7 heb ik net gelezen, maar vers 6 heb ik er nu nagezet. Want daarin zie je een andere sleutel. Waarin staat, Hiskia hield zich vast. De Statenvertaling zegt, kleefde aan de Heere. Hij week er niet van af om God na te volgen. En hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. Dus die tweede sleutel naast die aanwezigheid van God in je leven is die gehoorzaamheid aan wat God jou zegt. Maar ook dat jij hem wil navolgen. Waarbij je dan ziet dat je voorspoedig wordt op al je wegen. Hoe ga je om met Gods aanwezigheid? Afsluitend deze drie inzichten uit de Bijbel. De eerste lezen we in Efeze 4 vers 30. Waarin staat, bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dus hier staat de opdracht om de Heilige Geest niet te bedroeven. Daar zie je dus dat de Heilige Geest een persoon is. Een persoon met emoties. En dat vergeten we vaak als we praten over de aanwezigheid van God. Dan denken we over een soort, ja wat is het eigenlijk, soms een soort kracht. Maar vergeten we dat de persoon is van de Heilige Geest. En dat laat dit vers heel mooi zien. Dat die persoon van de Heilige Geest emoties heeft. En wat wij doen heeft invloed op die emoties. De Bijbel spreekt erover dat we God kunnen behagen. Dus je kan ook God niet behagen. Je kan God bedroeven, je kan de Heilige Geest bedroeven. Hoe doe je dat? Hoe bedroef je de Heilige Geest? Hoe bedroeven wij de Geest? Eén is natuurlijk duidelijk, door bewust te blijven leven in zonde. En zonde heeft te maken met je doel missen. En God wil niets anders dan jij tot je doel komt. Tot je bestemming, waarvoor hij je gemaakt heeft. En hoe droevig is het dan als hij jou niet tot jouw doel ziet komen? En natuurlijk moeten we opletten op subtiele zonden als bezorgdheid of klagen of pessimisme, irritatie, gesnauw, trots, jaloezie, drift, egoïsme. He, ook de eerst genoemde subtiele zonden als bezorgdheid. We hebben het wel eens eerder hier over gesproken, maar hoe vaak we bezorgdheid een vriend kunnen maken van ons, die we elke dag weer opzoeken. Waarvan God ons niet kan verlossen, want hij verlost ons alleen van onze vijanden, niet van onze vrienden. En waarmee we dus blijven lopen, blijven wandelen met die bezorgdheid. En het is gewoon een motie van wantrouwen naar God heel vaak, als ik naar mijn eigen leven kijk. Dus het is goed als familie van elkaar, als je elkaar zorgen hoort uitspreken, dat we elkaar bewust van maken van, hey, ik merk dat je weer zorgen maakt. Zullen we vragen wat God hierover te zeggen heeft? En dat die zorgen dan dat je dan daar afscheid van neemt. Dus herken ook als je je zorgen maakt. Om er iets mee te kunnen doen. Wat wel belangrijk is, dat heb ik heel lang gedacht, dat die zonde in je leven God van je doet weggaan. Dat is dus niet zo. Ik dacht dat altijd, als ik een zonde doe, dan verlaat God me helemaal. Dus hij gaat uit me en hij gaat van me af. En mijn redding is verloren. Dus als ik dan na een zonde onder een auto zou komen, dan zou ik rechtstreeks naar de hel gaan. Dat was mijn gedachte als kind. Niet dat het zo werd verkondigd, maar dat was gewoon, je weet hoe je soms je eigen theologie kan vormen. Want je vindt juist die bedroeving van de Heilige Geest, wat natuurlijk wel een grote halszaak is, vind je juist samen met die verzegeling in Efeze 4 vers 13. Je bent verzegeld, je bent één met Gods Geest op grond van je geloof. En niet op grond van je daden. En daarom verlaat God jou niet als jij een keer zondigt. Maar nogmaals, wat ik net zei, zonde is je doel missen. En hoe droevig is het voor God als hij ons bewust ons doel ziet missen, waarvoor hij ons heeft gemaakt. En zo bedroef je de Heilige Geest. Een ander effect van zonde is natuurlijk dat het je hart verhardt. Waardoor het moeilijker wordt voor jou om God te ervaren en zijn fluisterende stem op te merken. Nogmaals, ik geloof dat hij nog steeds tot je spreekt. Want hij gaat juist op zoek naar dat ene schaap wat weg is gelopen. Maar door ons verharde hart herkennen we vaak die fluisterende stem van God niet. Dus zonde is, moeten we niet licht overdenken. Maar het betekent dus ook niet dat God je meteen verlaat, dat je je redding kwijt bent. Een tweede inzicht uit de Bijbel hoe om te gaan met de aanwezigheid van God is het vers uit Thessalonicenzen 5 vers 19. Waar staat, doof de geest van God niet uit. En dan denk je meteen aan vuur wat gedoofd wordt. He, dat de Heilige Geest een vuur is die heel groot wil woekeren. Dat het zo groot is dat het zelfs de mensen om jou heen warm maakt. Dus dat het invloed heeft op de mensen om jou heen. Maar als het een waakvlammetje is, dan merken de mensen om jou heen helemaal niet dat er een vuur brandt, omdat het zo klein is. En daar heeft dit mee te maken. En hoe gebeurt dat? Hoe doven we de Heilige Geest soms uit? In de eerste instantie door te weinig vers hout, dagelijks vers hout op het vuur te gooien. Dat hout wat staat voor het horen en het lezen van Gods woord. In Matthäus 4 is dat mooie vers waarin Jezus zelf zegt, jij kan niet leven van brood alleen. Je hebt eten en drinken nodig, zegt dat vers, om je lichaam in stand te houden. Maar om je geest volledig te doen leven, heb jij het nodig om een woord uit de mond van God te horen. Er staat niet uit de Bijbel, er staat uit de mond van God. En hoe werkt dat nu? Betekent dat dat we geen Bijbel moeten lezen? Jawel. Maar als we de Bijbel lezen, dan moeten we die Bijbel lezen om een ontmoeting te hebben met God. Dus vraag als je God, als je de Bijbel gaat lezen, Heere God, ik wil een woord uit uw mond horen terwijl ik dit lees. En dat is een van de taken van de Heilige Geest, dat hij die woorden die duizenden jaren geleden opgeschreven zijn, weer levend kan maken en heel persoonlijk, volledig vaak uit de context, tot jou kunnen laten spreken voor de situatie waarin jij bent. Dat is dat verse hout dat we elke dag nodig hebben en waar het vaak te weinig tijd voor hebben of geen tijd voor maken. Een derde inzicht uit de Bijbel is de opdracht wandel door de geest. Galaten 5 vers 16. Hoe doe je dit? Hoe wandel je door de geest? In de eerste instantie laat je leiden door de geest. En de eerste stap daarin is volledige overgave. Wat betekent, Heere God, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Wie kan dat bidden? Bid je dat wel eens dagelijks? Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. We hebben vaak zoveel plannen, maar we vergeten om te kijken met God of wat zijn plannen zijn. En het begint met die volledige overgave, alvorens je je kan laten leiden door de geest. Een tweede, wees je dagelijks bewust dat God met jou is. Ik heb een vriend die een herinnering in zijn smartphone heeft gezet, op een bepaald tijdstip, zo rond de lunch, om 5 minuten bewust te worden van Gods aanwezigheid. Dus dan zitten we aan de lunch, dan gaat opeens een alarm. Dan denk ik van, wordt hij gebeld? En dan zie ik hem even 5 minuten zijn ogen sluiten. En dan gaat hij gewoon genieten en bewust worden van, God is hier aanwezig. En hij gebruikt hoofdstukken als Job hoofdstuk 38. Waarin Job een beschrijving, waarin God een beschrijving geeft van zichzelf. Hè? Daar staat van hoe hij de aarde heeft gemaakt. Alle dieren, de zee en alle vissen. Zelfs de draak komt daarin voor. Hè? Een beest wat vuur spuwt. En wat een staart heeft als een seder. Die heeft God gemaakt, zegt hij. En hij laat gewoon dat hoofdstuk weer de revue passeren. Om bewust te worden van God is aanwezig. En God heeft de hemel en aarde gemaakt. En als ik al onder de indruk zou zijn als Ronaldo of Tom Hanks hier binnen zou komen. Hoeveel te meer zou ik onder de indruk moeten zijn als God hier is. En hij is hier. En hij is gewoon 5 minuten... wordt hij bewust. En hij zegt van, mijn dag ziet er dan heel anders uit. Als je bewust wordt, dagelijks bewust wordt van Gods aanwezigheid en wie God werkelijk is, dan ga je heel anders praten. Dan ga je heel anders denken. Dan wordt zorgen maken echt moeilijk. Als je bewust wordt van Gods aanwezigheid in jou. Altijd. Of je nou in de put zit of in je paleis zit. Een derde. Verwacht het elke dag niet van je eigen inzicht, maar van de Heilige Geest die het door jou heen doet. En dat mooie vers wat erbij hoort, wat iedereen vaak herinnert, maar niet beseft wat het eigenlijk zegt, is in Efeze 3 vers 20. En dat vers begint met, God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Zo wordt het altijd gequote. Het is geweldig natuurlijk dat God veel meer kan doen dan wij denken. Ja, als we een probleem hebben, dan denken we, oh Heere God, kunt u dit op probleem oplossen? Maar dit vers zegt eigenlijk, van hij kan nog veel meer doen dan dat probleem oplossen. Maar het vers eindigt met, door de kracht die in jou werkt. Dus hij wil die fantastische, geweldige dingen doen, die jij niet kan bedenken, door jou heen. En dat is een uitdaging. Als je dat beseft, van oh, ik dacht God dat u die geweldige dingen zou doen autonoom, dus zonder mij. Nee, God zegt, ik heb die geweldige aanwezigheid in jou gelegd, zodat ik door jou heen die geweldige dingen kan doen. En dat is een uitnodiging aan ons om te gaan met de Heilige Geest op een hele andere manier. Tot slot de laatste lied en ik wil de band uitnodigen om alvast zachtjes te gaan spelen. Dat is de uitnodiging, wat ik net al zei, om dagelijks bewust te worden van Gods aanwezigheid in en op jou. Stel jezelf de vraag, zou ik meer onder de indruk zijn als Ronaldo hier zou zitten? Dan God. En God is hier. En bij mij, ik kwam tot de erkenning van ja, ik zou veel meer onder de indruk zijn. En ik heb het beleden aan God. Ik zei, God, zo wil ik niet leven. Het betekent gewoon dat ik te veel nog leef naar wat mijn ogen zien. Terwijl wist je dat de geestelijke werkelijkheid meer waar is dan de stoffelijke werkelijkheid? Wat we zien is maar tijdelijk namelijk. Dat gaat weer weg. Dit zal allemaal een keer weg zijn. Maar wat er in de geest waar is, dat zal altijd zo zijn. God zal er altijd zijn. Dus we moeten meer leren om met onze geestelijke ogen te zien. En dan bewust te worden van de geestelijke atmosfeer dat God hier is. En onder de indruk komen van Hem. En ik wil afsluiten met die bemoediging. Dat God altijd met jou is. Jij bent nooit alleen. Wie voelt zich wel eens alleen? Ik voel me wel eens alleen. Wat raar is, want ik ben gelukkig getrouwd. Maar gevoelens kunnen je soms voor de gek houden. Je kan soms opstaan met het gevoel van eenzaamheid, van alleen zijn. Maar die gevoelens zijn niet de waarheid. Jouw gevoel is niet de waarheid. Gods woord is de waarheid. Dus als jouw gevoel tegen jou spreekt, jij bent alleen. Herken het dan en zeg van nee hoor, ik ben niet alleen, want God is met mij. Of je nou in de put zit, zoals Jozef, verlaten door je familie. Of als je in je paleis zit, als het goed gaat met je. God is met jou. En Hij wil dat die aanwezigheid gezien wordt. In je eigen leven, maar ook door de mensen om jou heen. Daarom is God op jou. Voor de mensen om jou heen. Amen.